De schriftlezing voor dit middaguur is uit Efeze 4. En we lezen met elkaar Efeze 4 vanaf het 17e vers tot en met het einde. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met vers 32 lezen we nu met elkaar.
Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende, dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
Geliefde gemeente, een van de vele zaken die militairen vaak moeten doen is marcheren. Dat is niet zomaar een wandeling maken, jongens en meisjes. Maar wanneer de commandant zegt voorwaarts mars, dan gaan ze. Allemaal in gelijke tred. Linkerbeen, rechterbeen, linkerbeen, rechterbeen, voorwaarts mars. En dan op enig moment kan het commando zomaar klinken: rechts omkeert. Rechts omkeert. En dan betekent dat dat die militairen zich moeten omdraaien. Niet maar een kwartslag, niet maar 90 graden. Nee, ze moeten zich helemaal omdraaien, 180 graden. Daar waar ze misschien eerst met de rug naar de commandant toeliepen, moeten ze dan met het gezicht richting de commandant komen te staan en zijn kant oplopen. Wel, het is een zwak voorbeeld. Dat is het altijd als het om de geestelijke zaken gaat. Maar hou dat beeld, jongens en meisjes, maar in gedachten. Want het zal zo meteen gaan over de bekering, waarbij een zondaar zich omdraait naar de Heere. En hou dan maar dat beeld in gedachten. Dat moet geen hoek zijn, geen 90 graden zoals we dat vaak zeggen. Nee, dat moet helemaal gebeuren. Ze moeten 180 graden omdraaien. Wij staan van nature met de rug naar de Heere toe. En wij moeten met het gezicht naar God toekomen te staan. Ja, de bekering, daar spreekt vraag en antwoord 88 tot en met 91 over, zondag 33, en het is die zondagsafdeling die we vanmiddag willen behandelen met elkaar. En voordat we dat gaan doen, is het goed dat we die zondagsafdeling ook met elkaar gaan lezen, zoals we dat ook gewoon zijn. En dan beginnen we bij vraag en antwoord 88. Daar luidt deze vraag: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: in twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dan klinkt vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? En het antwoord luidt daar: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En dan resteren nog vragen aan woord 91. Waar staat: maar wat zijn de goede werken? Alleen die uit een waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover de lezing van zondag 33. We schrijven vanmiddag als opschrift boven de verkondiging: lering over de bekering. Lering, dus onderwijs, lering over de bekering. Drie gedachten. Allereerst waar ze vandaan komt. Dat hopen we te belichten vanuit vraag en antwoord 88, waar ze vandaan komt. In onze tweede gedachte waarin ze bestaat, vraag en antwoord 89 en ook vraag en antwoord 90, waarin ze bestaat. En tot slot dan waaruit ze blijkt, vraag en antwoord 91, waar blijkt nu die bekering uit? Dus lering over de bekering, waar ze vandaan komt, waarin ze bestaat en tot slot waaruit ze blijkt. Ja, vraag 88 stelt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het gaat hier dus over de bekering van mensen. Dieren hoeven niet bekeerd te worden, kinderen. En de afgevallen engelen, de duivelen, kunnen niet meer bekeerd worden. Maar wie bekeerd moeten worden, zijn mensen. Allemaal zoals we hier vanmiddag zitten. We hebben allemaal de bekering nodig. En daarom gaat het in de kerk ook vaak over bekering, over bekeerd worden en over zich bekeren. En let er dan even op, wanneer het gaat over de bekering, dat de Heidelberger niet alleen spreekt over de bekering des mensen, maar dat er heel nadrukkelijk wordt gevraagd in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. Zijn er dan ook andere vormen van bekering? Zijn er dan andere situaties in een mensenleven die het woord bekering mogen dragen, maar die niet waarachtig zijn? Eigenlijk wel. Mag ik u enkele voorbeelden noemen? Tijdens de Bijbellezingen hebben we stilgestaan bij de plagen in Egypte. En wanneer de zevende plaag over Egypte komt, de hagel, dan lijkt die hagel als het ware wel het hart van de farao te treffen, want farao zegt op enig moment: ik heb het verzondigd. God is rechtvaardig, maar ik en mijn volk, wij zijn goddeloos. Je moet het maar op de lippen nemen. Ik heb het verzondigd. Ik en mijn volk zijn goddeloos. God is rechtvaardig. Grote woorden, farao. Inderdaad, grote woorden. Maar wanneer die hagelbui vertrokken is, is ook die bui van farao vervlogen. Hij verhardt zich. Het is geen hartgrondige bekering. Het is geen waarachtige bekering. Ander voorbeeld. Saul, koning Saul. We lezen van deze grote koning dat hij op enig moment een ander hart krijgt. Een ander hart. Dat klinkt veelbelovend, dat klinkt groots, maar het is geen nieuw hart. Geen vernieuwd hart. Het is geen waarachtige bekering. Mag ik nog één voorbeeld noemen? Ik ga bewust voorbij aan Judas, ik ga ook voorbij aan Kain. Die namen klinken vaak als het gaat om een valse bekering. Ik noem de naam van Agab vanmiddag. Koning Agab. Als het oordeel wordt aangezegd aan Agab, wat doet hij dan? Hij scheurt zijn kleren, doet as op zijn hoofd en gaat heel langzaam voort. Hij vernedert zich zo voor de Heere dat de Heere zelfs tegen Elia zegt: heb je mijn knecht, mijn lieve knecht, heb je Ahab wel gezien? Heb je koning Ahab gezien? Hoe hij zich vernedert. Maar gemeente, ook bij Ahab gaat het weer over. Ook bij hem gaat het weer voorbij. Het is geen waarachtige bekering in de zin van zondag 33. Geen Bijbelse bekering. Kan wel eens zijn, ouderen en jongeren, dat de dominee een keer ernstig heeft gepreekt, dat het woord beslag heeft gelegd, en dat u of jij misschien ook echt wel onder beslag van het woord bent gekomen, dat het indruk heeft gemaakt. Maar dat het weer overdrijft en voorbij gaat als een wolk. Of als, zoals de Bijbel het zegt, een vroegkomende dauw. Het wordt voor een poosje gezien en daarna is het weer voorbij. Kan wel eens zijn dat we bij een sterfbed staan of bij een graf. En dat er zo'n krachtig spreken vanuit gaat dat het indruk maakt. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Een collega in mijn eigen leeftijd, hij had een klus gedraaid, zoals we dat altijd noemden. Hij ging op weg naar huis en via de mobielefoon in de auto wenste hij zijn collega's nog een goede reis, een voorzichtige reis, want het was glad op de weg, het was zo'n beetje rond de kerstdagen. Wel thuis, rij voorzichtig, waren zijn laatste woorden die het team van hem gehoord heeft. Want hij raakte een boom en is verongelukt. En hij liet een vrouw achter die in verwachting was van een tweeling. Gemeente, dat kwam toen echt wel naar me toe. Want het was een jongen die dezelfde leeftijd had dan ik. Exact dezelfde leeftijd. Het was ook een Fries. We hadden verschillende overeenkomsten. Dan gaat daar een krachtig spreken vanuit. Maar het is wat anders, gemeente, dan bekering. Echt. Dat moeten we goed onderscheiden. Zo'n bekering zou ook nog wel heel massaal kunnen zijn. Denk maar aan Nineveh, die zich bekeerde op het woord van Jona. Maar we weten dat Nineveh later alsnog is verwoest. Het was maar tijdig, het was maar tijdelijk. En zeker de Heer Jezus gebruikt Nineveh ten voorbeeld, maar uiteindelijk bleek het niet de waarachtige bekering te zijn die we zien in zondag 33. En ik moest denken tijdens de preekvoorbereiding aan de zogeheten altar calls. En ik heb waardering voor veel Amerikaanse predikanten, ook voor een man als Billy Graham. Begrijp dat goed vanmiddag. Hij heeft veel goede dingen gedaan. Maar aan het einde van elke preek, dan riep deze evangelist mensen naar voren om te kiezen voor Jezus, om als het ware de hand maar in de lucht te steken voor hem. Maar er is wel eens onderzoek nagedaan naar die zogeheten altar calls, waarbij mensen naar voren werden geroepen. En na verloop van tijd bleek er helemaal niet zoveel meer van over te zijn. Daar moeten we dus ook voorzichtig mee zijn. Ook massale bekeringen die heel indrukwekkend lijken, heel spectaculair, misschien ook wel mooi voor het oog. We kunnen niet zeggen dat dat één op één is over te zetten op een bekering zoals ze hier omschreven wordt in zondag 33. Een waarachtige bekering. Mag ik voor jullie een voorbeeld gebruiken, jonge mensen? Er zitten vanmiddag veel voorbeelden in de preek. Meer dan gemiddeld. Ik hoop ook het zo dichtbij te brengen, ook bij jullie. Voorbeeld. We zien in het dagelijks leven heel veel jonge mensen vaak lopen met een t-shirt of een sweater waarop staat New York of Los Angeles. Plaatsnamen, grote steden vaak. Maar zouden ze er ook geweest zijn, die mensen? Zouden ze in New York geweest zijn? Zouden ze in Los Angeles geweest zijn? Ze lopen er wel mee? Ik denk het niet. Ik denk dat 9 van de 10 zo'n shirt gewoon in Nederland hebben gekocht. Het lijkt wel alsof ze daar zijn geweest, maar ze kunnen op de kaart nog niet eens aanwijzen waar Los Angeles ligt of waar New York ligt op de kaart. Ze lopen er wel mee, ze zijn er niet echt geweest. En nu een treinmachinist. Amersfoort, station Amersfoort, Dordrecht, station Dordrecht. En hij komt er ook. Hij is er ook. Voelen jullie? Dat maakt verschil. Iemand kan het wel roepen, iemand kan het wel pretenderen, Iemand kan het wel laten zien op een bepaalde manier, maar de vraag is, gemeente, of we echt op de plaats gebracht zijn, of op die plaats zijn geweest waar de Heere ons hebben wil. Het gaat om de waarachtige bekering des mensen. En als het dan gaat om de waarachtige bekering des mensen, dan moeten we goed lezen wat hier staat. Die bestaat in twee stukken. Niet uit twee stukken. En dit is geen krentenwegerij, want de Heidelberger kiest zorgvuldig zijn woorden. Het gaat hier over in twee stukken. Wat is het verschil? Wel, wanneer iets uit twee stukken bestaat, of uit verschillende stukken of delen bestaat, dan kunnen die delen afzonderlijk nog wel van elkaar bestaan. Als ik een prachtige puzzel heb, jongens en meisjes, dan ontbreken er misschien wel wat stukjes, maar het blijft nog wel een puzzel. En als ik een stuk hout kloof, dat kloof ik dan misschien in tweeën, het blijft hout. Maar wanneer iets in twee stukken bestaat, in twee delen, dan heeft dat elkaar nodig om te kunnen bestaan. Neem maar in gedachten het beeld van een weegschaal. Als ik één schaal weghaal, is het eigenlijk geen weegschaal meer, want het functioneert niet meer. Het is niet meer wezenlijk een weegschaal, het is incompleet. Wel, als het gaat om de waarachtige bekering van de mens, dan bestaat dat altijd in twee stukken. Dat kan niet los van elkaar bestaan, die twee stukken. Wat zijn dan die twee stukken? Ja, allereerst de afsterving van de oude en dan ook de opstanding van de nieuwe mens. Dus let wel, gemeente, goed om vast te houden, dat kan nooit los van elkaar bestaan. Nooit. We kunnen niet zeggen, er is alleen maar het afsterven van de oude mens, of er is alleen maar het opstaan van de nieuwe mens. Nee, dit grijpt in elkaar. In de waarachtige bekering van de mens hoort dit onlosmakelijk aan elkaar vast. Het bestaat in twee stukken. En dan gaat het over de oude en de nieuwe mens. Allereerst maar de oude mens. Als het hier gaat over de oude mens en over de nieuwe mens. Ja, gaat het dan over iemand met twee persoonlijkheden? Die mensen zijn er, die een dubbele persoonlijkheid hebben, misschien wel meerdere persoonlijkheden. Nee, het gaat hier over één en dezelfde mens. Één en dezelfde persoon. Die oude mens, dat is die mens waarmee wij geboren worden. De oude Adam, zeggen we ook wel eens. Daarmee komen we ter wereld. En gemeente, als we dan ter wereld komen, dan gaan wij als oude mens op de brede weg die uitmondt in het verderf. En nu kan ik helemaal met mijn nette driedelige zwarte pak helemaal rechts op die brede weg gaan lopen. Maar ik kan ook links gaan lopen op die weg. Dan wandel ik misschien wel in de zonde en in allerlei uitspattingen. Heb ik misschien niets met God en gebod te maken, wil ik dan ook niets te maken mee hebben. Maar uiteindelijk is het een en al oude mens. Zo worden we geboren op die brede weg naar het verderf. Maar wanneer u de Heilige Geest van de Heere in ons gaat werken en we worden opnieuw geboren, dan komt er ook een nieuwe mens. Dan staan we op in een nieuw leven. Maar die oude natuur die zoveel ervaring heeft, die oude natuur die wil ook altijd het oude nog blijven doen. En ik heb laatst tegen u gezegd, het is alsof elke dag opnieuw die nieuwe mens naar de kledingkast wordt getrokken en dat er uit die kledingkast klinkt. Stem van de oude mens, trek mij maar weer aan. Trek mij maar weer aan. Trek mij maar weer aan. Het zit vaak ook zo lekker, die oude jas, die oude mens. Maar nu staat er in ons antwoord dat het zo is in de bekering, de waarachtige bekering van de mens, dat die oude mens nu afsterft en dat die nieuwe mens opstaat. En let dan, gemeente, ook even met mij op dat kleine woordje en. Dat gaat namelijk samen op. Denk maar nog even aan die weegschaal, dat beeld. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Het hoort bij elkaar. Ik kan dus niet zeggen, eerst sterft mijn oude mens helemaal af. En dan begin ik aan een nieuwe fase in mijn leven. Ik sta op in een nieuw leven. Nee, het is een doorgaand proces. En ik heb de institutie van Calvijn er nog eens bij genomen in voorbereiding op de preek. Calvijn spreekt ook echt over een proces dat zich uitstrekt over het hele leven. Ja, u zegt, maar we lezen toch in de Bijbel ook dat Paulus wordt bekeerd en dat is toch in een punt destijds op weg naar Damascus? U hebt gelijk en daarom spreken de ouden vaak en de verklaarders ook wel van een bekering in smalle zin, dat is die eenmalige bekering, wedergeboorte, smalle zin, in engere zin en de bekering in ruimere zin. Dat is dus die dagelijkse bekering, dat is dus een voortgaand proces. Zo moeten we het overeenkomstig de schrift zien. Een eenmalige bekering, de wedergeboorte, maar ook een proces dat zich uitstrijkt over het hele leven van de mens. Afsterven van de oude, opstanding van de nieuwe mens. En dan hebben we al antwoord opgegeven op de vraag waar ze vandaan komt. Ze komt bij de Heilige Geest vandaan. Anders is het een bekering zoals Farao, Agab of Saul. Ze komt bij de Heere vandaan, gewerkt door de Heilige Geest. En onze tweede gedachte, waarin ze bestaat. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Let er even op, gemeente, het is al vaker gezegd. Het gaat hier over afsterven. Niet over sterven. Ik moet het even plastisch maken. Sterven, dan blaast iemand de laatste adem uit en dan overlijdt iemand. Iemand sterft met haar daad. Dat is kort. Dat vindt in enkele ogenblikken plaats. Maar afsterven, dat is zoals we het net gezegd hebben, een proces. Nogmaals, dat is plastisch, maar wanneer een lichaamsdeel begint af te sterven, ja, dan wordt het eerst blauw en vervolgens wordt het zwart en vervolgens valt het af. Dat is een heel voortgaand proces. Daar is veel tijd mee gemoeid. Wel, de Heidelberger zegt nu, wat is nu dat afsterven van die oude mens? Hoe ziet dat er nu uit? Wanneer die oude natuur, die oude Adam sterft, hoe gebeurt dat? Waarin bestaat die bekering nu? Hoe wordt dat zichtbaar? Gemeente, laten we ons harten er vanmiddag maar naast leggen. Laten we ons onderzoeken bij het licht van de Heidelberger, bij het licht van Gods woord. En dan zegt de Heidelberger op grond van Gods woord, het is een hartelijke leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. We mogen het samenvatten met drie kernwoorden, die hebt u misschien wel eerder gehoord. Zonder smart, zonder haat, zonder vlucht. Een smart over de zonde, een haten van de zonde, daar wordt over gesproken, maar ook een vluchten voor de zonde. Dan proberen we het te spellen, dit antwoord. Het gaat allereerst dus over een hartelijk leedwezen. Een intens verdriet. Diepe hartelijke droefheid. Dat is dus niet zoals we wel eens tegen elkaar zeggen, jonge mensen, sorry dat ik op je tenen ging staan. Het gaat hier niet over schuin de weg oversteken, gemeente. Maar het gaat hier over een hartelijk leedwezen. Diepe, intense droefheid. Wilt u er een plaatje bij? De tollenaar in de tempel. Daar staat hij achter in de tempel. Hij durft niet naar de hemel te kijken. Zo slecht voelt hij zich. Hij slaat zichzelf op de borst, want daar zit die slechtheid. En hij zegt het tegen de Heere: O God, wees mij zondaar genadig. Een hartelijk leedwezen. Hij slaat zichzelf op de borst. Intens bedroefd. Hier zit het kwaad. Gemeente, nou voelt u wel met me mee dat het hier gaat over een hartelijk leedwezen dat heel diep van binnen zit, dat gewekt wordt door de Heilige Geest. Waarom? Ja, dat zegt het antwoord ook, omdat wij God door onze zonden vertorend hebben. Ja, maar God is toch liefde? Hebben wij God vertoornd? Kan God überhaupt wel toornen? Hij is toch goed, hij is toch genadig, barmhartig en weldadig? Kan God toornen? Gemeente, of God toornen kan. Gods toorn heeft ervoor gezorgd dat de hele eerste wereld onder water is gezet. Gods toorn heeft ervoor gezorgd dat Sodom getroffen werd door vuur en zwavel en werd omgekeerd door zijn woede. Gods toorn heeft ervoor gezorgd dat Nadab en Abihu getroffen zijn door zijn toorn. En dat Korach, Datan en Abiram levend ter helle zijn gevaren. Dat is Gods toorn. Ja, dominee, maar dat zijn allemaal oud-testamentische voorbeelden. Het Nieuwe Testament is een God van genade, een God van vergeving. Het is allemaal Oude Testament wat u zegt. Goed, Nieuwe Testament. Ananias en Safira, wat gebeurt daarmee? Worden getroffen door de toorn van de Here. Het boek Openbaring, wat gaat daarin allemaal over de wereld? De meest vreselijke oordelen door de toorn van de Here. En wilt u dan een woord van de Heer Jezus zelf? Hij spreekt op enig moment over de toren van Siloam, waar 18 mensen onder bedolven zijn. En wat zegt Christus dan? Indien gij u niet bekeert, het zal u op dezelfde wijze vergaan. Over bekering gesproken. Als het hier gaat over de toren van de Heer, en dat voelen we denk ik aan, ik hoop ook dat we dat vanmiddag met elkaar aanvoelen, dan betekent dat dat de zonde in de ware aard wordt gezien. Dan wordt er geweend en dan is er droefheid over de zonde als zonde. En niet, jonge mensen, over de gevolgen van de zonde. Ik heb hier wel eens eerder met u gedeeld dat we een keer een bekeuring hebben gekregen. Omdat we vanuit vakantieadres terugreden naar huis en in Frankrijk werden geflitst. En toen heb ik tegen u gezegd, het verbaasde mij dat de Fransen zo goed Nederlands kunnen, want we kregen een keurige brief, keurig Nederlands verwoord, maar we moesten wel met geld over de brug komen. Nou, ik ben heel eerlijk, ik vond het heel naar dat we moesten betalen voor die bekeuring. Maar ik kan niet zeggen dat ik er nou berouw van had. Ik wilde gewoon graag naar huis, dus ik reed te hard. Ik had wel last van de gevolgen van de zonde, maar het ging me niet om die zonde zelf, zal ik in alle eerlijkheid bekennen. Maar wanneer de Heilige Geest mij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt dit werkelijkheid, gemeente, dat ik God door mijn zonden heb vertoornd. Maar ik wil er wel iets bij zeggen. De Heidelberger moet ook keuzes maken, kan ook niet alles verwoorden in antwoord 89. Maar dit wil ik er wel bij zeggen vanmiddag. Ik vind ook dat ik dat moet doen. Het gaat niet alleen om een toornende God. Want hoe kan het dat een kind van de Here daar nu daadwerkelijk verdriet over krijgt? Dat kan alleen omdat die goede God nu een druppel liefde uitstort in mijn hart. Kijk, en als ik daar dan iets van mag zeggen, Thomas Watson zegt het zo mooi. De bliksem zorgt ervoor dat bepaalde dingen verbreken. Dat ze in stukken gebroken worden. De bliksem kan nog wel een boom splijten in stukken. Maar Thomas Watson zegt, de zon zorgt ervoor dat iets smelt. Voelt u, gemeente? Zeker, we hebben de wet nodig ter ontdekking. Belijdenis catechisanten. De wet overtuigt van zonde. Weten jullie het nog, afgelopen dinsdag? Maar de goedheid en de liefde van God, dat verbreekt mijn hart. Dat doet mijn hart smelten. En dan is die ellendekennis ook zo diep, omdat we tegen een goeddoend God en een liefhebbend God gezondigd hebben. Als de Heilige Geest die liefde uitstort in het hart, dat we God door onze zonde vertorend hebben. Dan hebben we iets gezien van de zonde smart, iets. En dan gaat het ook in het antwoord over zonde haat. En die hoe langer hoe meer haten. Dominee, je mag niet haten. Dat hoort niet bij een christen. Als je in de Heer Jezus gelooft, haat je niet. Dit is een heilige haat. We hopen het straks te zingen, Psalm 97. En haat altoos het kwade. Dat zegt de dichter ook. En wanneer u bekend bent met de brief van Judas, dan weet u dat Judas daar op enig moment zegt: haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Wanneer iemand melaats was of iemand vloeide, dan was zo iemand ceremonieel onrein, geestelijk onrein. En dan was zelfs de kleding die iemand droeg rein, onrein. Dan was zo'n rok die iemand droeg onrein. En Judas zegt nu: haat nu ook de rok, die onreine rok, die door dat onreine vlees bevlekt is. Oftewel, niet alleen die persoon is onrein, maar ook die rok, ook die kleding, blijf ook weg bij die kleding. Blijf dus weg bij de zonde. Haat de zonde. Met een intense haat. Blijf ervan op afstand. Een boek aan het lezen van Obadja Sedgwick, een Engelse oude schrijver. En die schrijft dan over Psalm 19. We hebben er ook van gezongen. Waar David bidt: reinig mij van mijn verborgen zonde. David heeft zo'n haat tegen de zonde gekregen door genade, dat hij zelfs zijn verborgen zonden is gaan bewenen. En hij bidt het: reinig me toch van dat verborgen kwaad. Nee, dat zien de buren misschien niet. Dat ziet een ander misschien niet. Maar David, hij wil niet alleen de ramen van zijn levenshuis lappen, hij wil ook de vloer van zijn levenshuis reinigen. En hij wil ook het meubilair als het ware afstoffen. Ook dat wat een ander niet ziet. Hij zegt: het Heere, reinig toch mijn hart, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Haat het kwade. Het is een diepe, intense haat tegen de zonde, gemeente. Waarom dan? Waarom dan ook die verborgen zonde? Waarom moet het dan zo diep? Waarom zo'n grote afkeer van de zonde? Dat zegt diezelfde Puritein ook, Obadja Sedgwick. Hij zegt: een verborgen zonde is een zonde die vaak heel herhaaldelijk wordt bedreven. Let er maar eens op, gemeente. Een verborgen zonde kunnen we keer op keer gaan doen. Deze Puritein zegt: we kunnen wel 1000 keer overspel hebben gepleegd in onze gedachten, zonder dat het ook maar 1 keer tot een daadwerkelijk overspel komt. Maar daarmee weven we als het ware een touw, een kabel, dat heel sterk verworteld wordt, verkeerde patronen, verborgen zonde. Andere wat hij noemt, is dat een verborgen zonde vaak heel klein begint, maar kan uitgroeien tot als het ware een grote woning brandt. Klein brandje kan zomaar gaan woeden. En als ik nog 1 zaak mag noemen, dan gaan we weer verder. Als het gaat om verborgen zonde, gemeente, het is ook zo hypocriet. Zo dubbelhartig. Als we aan de buitenkant eruit zien, misschien keurig gepolijst, netjes verzorgd, maar wanneer er aan de binnenkant bewust zonden aan de hand gehouden worden, die verborgen zonde, wanneer Gods geest doortrekt in ons leven, dan kan het niet anders, of we krijgen ook een grondige afkeer van alles wat hier binnen huist, wat niet is naar de wet van de Heere. Zonde haat. En dan tot slot nog het vlieden van de zonde, zonde vlucht. Dat betekent dat de zonde dus in de buurt is, anders kun je er niet van wegvluchten. Maar de ernst in het leven van Gods kerk is nu dat een kind van de Heere soms de zonde niet opzoekt, maar er toch van weg moet vluchten, omdat de zonde op zijn of haar levensweg wordt geplaatst. En u hebt natuurlijk met mij allemaal al gedacht aan Jozef. Jozef loopt niet op de wallen in Amsterdam. Amsterdam bestond nog niet eens. Maar dezelfde zonde komt wel op zijn levenspad. En wat zegt hij dan tegen de vrouw van Potifar? Zou ik zondigen en zulk een groot kwaad doen tegen God? En hij laat zelfs zijn mantel achter, jonge mensen. Hij vlucht. En dan die mantel daar maar laten. Weg van die zonde. En dan moet u nog even met me meekijken en dan gaan we zo ook naar vraag en antwoord 90. Hoe langer, hoe meer. Het is een proces. Dat afsterven van de oude mens. En neemt u dan maar even in gedachten een beeld dat Paulus gebruikt in Galaten 2 vers 20. Paulus zegt daar: ik ben gekruisigd met Christus. Maar de kruisdood is een langzame dood. Heel langzaam. Waarom? Omdat de zonde zo hardnekkig is. Zo hardnekkig. We houden er zo graag nog aan vast. We kunnen er zo verkleefd mee raken. En om dat dan nog duidelijk te maken, voor u, oud en jong, opnieuw een voorbeeld uit het leven. Een voorbeeld uit mijn persoonlijke leven. Een voorbeeld ook uit het leven van Johnny. Johnny was een rechercheur met wie ik samen heb gewerkt. Hij leeft inmiddels niet meer. Ik noem hem ook alleen maar bij zijn echte voornaam. Ik zal zijn achternaam niet noemen. Maar Johnny was een ervaren rechercheur. Hij kende de kneepjes van het vak. Johnny was alleen. Hij was niet getrouwd. Ik weet ook niet of hij van vrouwen hield. Ik weet wel dat hij van roken hield. Johnny rookte shag en hij had altijd een grote rokerslucht om zich heen. Maar op enig moment kreeg deze oud-rechercheur kanker. Gevreesde ziekte. En in die tijd heb ik hem bezocht. En daar zaten we, samen op de bank. Daar zat hij, met een infuuspaal naast zich, grote zak eraan, met een draad die zo met een slangetje zijn neus inging. En we waren rustig in gesprek en op enig moment pakte Johnny zijn pak met check en zijn vloei. Ik zeg, Johnny, wat ga je nou doen? En hij rolde een sigaretje, pakte een tuitje, deed het tuitje in de mond met het sigaretje erin. Ja, zegt hij, anders brand ik het infuus kapot. Hij bleef roken. Gemeente, en we staan niet boven Johnny vandaag, begrijp mij heel goed. Maar hij wist dat het niet goed voor hem was. Hij had al de gevreesde ziekte. En toch bleef hij roken. Het is beeld van de zonde, gemeente. We weten dat het verkeerd is. We weten dat het kan voorteten als de kanker, een Bijbels beeld. En we weten ook dat het dodelijk is. Ja, wat zegt Jacobus? En dan gaan we echt verder. Jacobus zegt in Jacobus 1, vers 14 en 15. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Maar het is niet alleen een afsterving des oude mensen, het is ook, vraag 90, een opstanding des nieuwe mensen. En wat is dan die opstanding des nieuwe mensen? Wat is dan die opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde. Let weer even, gemeente, op dat woordje hartelijk. En ik heb geprobeerd dat wat te overdenken voor mezelf. Ik geloof dat het allereerst hartelijk is, omdat het een oprechte vreugde is. Geen holle vreugde. Geen lege vreugde, geen ijdele vreugde, geen zinloze vreugde. Vorige week had ik gepreekt in Leerdam. De avond was ingevallen en ik zocht mijn weg terug naar de auto. En er zaten mensen te tafelen in de verschillende restaurants van die straten. De ene sneed een pizza aan en een andere at wat anders. En toen kwam ik uiteindelijk bij de auto, was ingestapt en zocht mijn weg zo richting huis en kwam Leerdam uit. En toen was daar een grote kermis met allemaal lampjes en lichtjes en allemaal vertier. En toen heb ik oprecht gedacht, gemeente, het kan me allemaal gestolen worden. Het kan me oprecht allemaal gestolen worden. En dan mag ik met David zeggen, hartelijk, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte, omdat de Heer hetzelfde in mijn hart heeft gewerkt. Het is een hartelijke vreugde. En dan begrijpen we ook dat David huppelt voor de ark als de ark Jeruzalem wordt binnengevoerd. En gemeente, dat is een blijdschap die de wereld inderdaad niet kent. Want die kent die oprechte vreugde niet. Ja, dan moet Michal lachen. En Michal bespot David, want ze is vreemd aan die blijdschap en die vreugde. Zij heeft het niet in het hart. En ik geloof dat hier ook het woord hartelijk wordt gebruikt, omdat het gewerkt wordt en opkomt uit het hart. Dominee, dat zegt u niet helemaal goed. Want de Heer Jezus zegt dat uit het hart voorkomt boze bedenkingen, doodslagen, overspelen. U hebt gelijk, u hebt gelijk. Maar wanneer de Heer met zijn geest in dat hart komt wonen, wordt het hart geneigd en omgebogen tot zijn wil. En dan kan er toch uit voorkomen een hartelijke vreugde in de Heer. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Gemeente, mag ik dat ondersteunen met verschillende Bijbelse voorbeelden? Psalm 16. Bij uw aangezicht is verzadiging van vreugde. Psalm 43. Zingt de dichter van blijdschap en vreugde om op te gaan naar de altaren van de Heere. Psalm 119, de vreugde van de wet, de vreugde van het woord. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak en hart en zinnen strelen, vreugde. Nieuwe Testament. Wat zingen de engelen ook alweer in de velden van Efrata? Ik verkondig u grote blijdschap. Hoe reist de moorman naar huis? En hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Vrucht van de geest, Galaten 5, blijdschap. En Paulus zegt het ook, droevig, doch altijd blijde. Verblijd u in de Heere. Ik zeg het u, verblijd u. Filippenzen 4, Paulus herhaalt het zelfs nog een keer. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, zo moeten we het wel lezen, gemeente. Het is in God. Zij zingen in hem verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen, in God, door Christus. We mogen het nooit losmaken van hem. Wanneer hij woont en regeert in mijn hart, en hij mij vergeving geschonken heeft, dan kan het niet anders of er komt een rust en een vrede in het hart, en ook een hemelse vreugde in de Heere. Moeten we hier ook wel de toetssteen aanleggen? Hebreeën 6 zegt ervan dat sommigen ook de hemelse smaken of de hemelse zaken gesmaakt kunnen hebben. Hemelse gaven gesmaakt kunnen hebben. Die hebben er even aan geproefd. Denk maar, jonge mensen, aan een kok in de keuken. Hij proeft eventjes van het gerecht, maar hij eet er niet van. Kijk, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier over een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is een echte vreugde. Gewerkt door de geest. In God door Christus. En dat wordt zichtbaar in een lust en een liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Alle goede werken. Dus niet maar een paar. Alle goede werken. En dan nog een keer, en dan gaan we zo naar onze laatste gedachte. De gelovige zondag 44... krijgt aan deze kant van het graf maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Een begin, en zelfs een klein begin. Maar het is wel een hartelijke vreugde. Het is een hartelijke liefde. Het is een hartelijke blijdschap. Gemeente, ik stel u de vraag, want er zitten niet zo heel veel vragen in deze zondagsdeling opgesloten. Niet zoveel vragende toepassingen. Maar ik vraag het u wel bij het licht van Gods woord. Kent u deze vreugde? Mag u iets van deze blijdschap kennen en ervaren in uw leven? En dan is er, als het goed is, ook in uw leven dat dubbele. Dat dubbele. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, mijn Heere. Wat zegt de bruid in het Hooglied? Wat zegt ze? Ik ben zwart, doch lieflijk. Paulus, wat zeg je in 2 Korinthe 6? Droevig, doch altijd blijde. Nee, het geloofsleven is niet een juichend christendom, triomfalistisch. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijken. Nee. Zalig zijn de armen van geest, hunner is het koninkrijk Gods. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Ik zal in het midden van mij doen overhouden, een arm en een ellendig volk, die zullen op de naam van de Heere vertrouwen. En tegelijk, gemeente, mag Gods kind ook niet met een lang gezicht over de wereld gaan. Nog maar een keer Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere, te allen tijd. Wederom zeg ik het u, verblijd u. En dan tot slot, waaruit ze blijkt, vraag en antwoord 91. Ik kan daar kort over zijn, want we hopen daar nog uitvoeriger bij stil te staan in vervolg. Wat zijn goede werken? Alleen die werken die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden. Dus wanneer het gaat over goede werken, dan moet het langs de meetlat van 3 eisen worden gelegd. Voorkomen uit een waar geloof. Wat een waar geloof is, hebben we in zondag 7 gehoord. Het moet overeenkomen naar de wet Gods. Daar hopen we de komende zondagen bij stil te staan als de Heer het geeft. En het moet uitlopen op de eer en de verheerlijking van de Heer. Het moet hem ter ere geschieden. Moet gericht zijn op zijn eer. Hij moet aan zijn eer komen. Het gaat om de glorie van God in het leven van Gods kind. En welke zaken vallen dan af? Welke werken mogen niet de naam dragen van goede werken? Wat is dan geen vrucht uit de geest? Tweede gedeelte van antwoord 91. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. U zegt, dan moet de boel op de schop in de kerk. Dan moeten we de boel maar eens flink opschudden hier in de kerk. Want het gaat hier over ons goeddunken en menselijke inzettingen. En wat hebben we niet een hoop menselijke inzettingen in de kerk? Allemaal tradities, allemaal oude gewoonten en daar houden we maar aan vast. Als ik dit zo lees, dat die menselijke inzettingen geen goede werken zijn, dan moeten we het maar gauw afschaffen. Wacht even, gemeente. Wacht even. Niet te snel. Het gaat hier wel over menselijke inzettingen, maar die menselijke inzettingen worden niet overboord gezet. Jeremia 35, kort daar iets over. Jeremia 35, daar gaat het over de Rechabieten. En die Rechabieten die houden zich aan bepaalde inzettingen, bepaalde regels in hun leven. Ze drinken geen wijn, ze bouwen geen huizen, ze wonen in tenten. En waarom doen ze dat? Heeft de Heere dat dan verboden en geboden? Nee, het zijn menselijke inzettingen. Ze doen dat omdat Jonadab, hun vader, dat heeft ingesteld. We zouden zeggen, het zijn menselijke inzettingen. Menselijke regels, tradities, kun je wel loslaten. Maar de Heere, hoe taxeert hij die inzettingen van die Rechabieten? De Heere prijst ze. De Heere stelt ze tot voorbeeld voor het volk Juda. En sterker nog, de Heere zegent die Rechabieten. Dat leert ons vanmiddag, gemeente, om misvattingen te voorkomen, dat menselijke inzettingen niet verkeerd hoeven te zijn. Echt niet. Traditie doet ertoe. Het geeft rust, het geeft herkenning, het geeft een bepaalde orde. En wanneer het niet in strijd is met Gods woord, mag het ertoe doen. Maar we mogen het niet aanzien voor de goede werken zelf, de vrucht. En wanneer iemand het anders doet, kunnen we ook nooit tegen elkaar zeggen, dat is geen waarheid in het binnenste, want hij of zij doet het anders dan wij. Maar laten we er goed aan vasthouden, gemeente, dat hier met vraag en antwoord 91 geen goede tradities en gewoonten, ook in het kerkelijke leven, dat die hier als het ware buitenspel worden gezet, wanneer het niet in tegenstrijd is met Gods woord. Maar als het gaat om daadwerkelijk goede werken, dan moeten ze langs de meetlat van deze 3 eisen worden gelegd. En laten we ons daar allemaal maar aan toetsen. Ook voor de komende weken, waarin het zal gaan over de wet van de Heere. Gemeente, we gaan naar huis met een vraag. We zouden ons leven ernaast leggen vanmiddag. Ik hoop dat we het hebben gedaan. Kent u deze bekering in uw en jouw leven? Ik heb in achterliggende dagen ook veel gelezen in een boekje over de bekering van Arthur Dent. Opnieuw een Puritein. U krijgt heel wat vitamine P vanmiddag. Arthur Dent die schrijft over de bekering en hij noemt een aantal redenen waarom we ons zo snel mogelijk moeten bekeren. Reden 1, vanwege de goedheid van de Heere, zijn barmhartigheid. Want het zijn de goedertierenheden des Heeren die ons tot bekering leiden, zegt Paulus. Reden 2, de oordelen van de Heere. Inderdaad, de zondvloed, inderdaad, het vuur en de zwavel zouden door kunnen gaan. De oordelen van de Heere. derde reden, mijn onbekeerde vriend, mijn onbekeerde vriendin. We hebben al zo lang gezondigd. Het is genoeg, zegt Petrus in 1 Petrus 5. Het is genoeg. Het is genoeg dat we zo lang de wil van de heidenen hebben gedaan. Het is genoeg. Vierde reden, we moeten een keer sterven. Onze sterfdag komt. Wanneer? Weten we niet. Weten we niet. Ik evenmin. En de laatste reden, dan hebben we een handvol. Na de dood volgt er een eeuwigheid. En geliefde gemeente, de eeuwigheid duurt zo lang. Ze duurt zo lang. Er komt geen einde aan. Eeuwige pijn, eeuwige wroeging, eeuwige aanklachten. En als er één iemand in de hel tegen een ander zou zeggen, over 1000 jaar worden we bevrijd, dan zou zo iemand opspringen, want dan is er nog hoop. Maar o, de eeuwigheid duurt zo lang. Ze is eindeloos. En die pijn is zo ondraaglijk, gemeente. En daarom, haast u, spoed u om uw levenswil. Bekeert u, want waarom zou u sterven? Bekeert u, waarom zou jij sterven? En u die de Heere kent, u die de Heere vreest, u kent iets van de Paulusbekering. Nee, niet een stem uit de hemel misschien, ook geen helder licht, maar wel die bekering waar Paulus over spreekt in 2 Korinthe 6. Wij dan die leven, worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil, opdat wij in ons sterfelijk vlees Jezus leven geopenbaard zien worden. En als u dit kent, mijn geliefde, dan overkomt u niets vreemds. Dan bent u in goed gezelschap. Het is de ervaring van de kerk. Het is een ervaring die overeenkomt met Gods woord. Het is de ervaring waar we vanmiddag iets van hebben gehoord bij het licht van zondag 33. Amen.